Ik heb 5 briefjes van u gekregen, waarvan 1 een opmerking en 4 zijn vragen. Laten we met de opmerking beginnen. Een Sarubove opmerking naar aanleiding van de inleiding. Een oud-testamenticus vertelde ons eens dat goede tieren het best in het modern Nederlands vertaald kan worden met verbondstrouw. Nou is dat geen wonderbare bevestiging van wat ik ook gezegd heb. Verbondstrouw, dat is waar God is, trouw aan zijn verbond. Loyaal, dat vind ik ook wel een mooi woord, maar ja. En het mooie is dat het voor de mens dus ook geldt. Als hij trouw is aan het verbond, dan is hij de ware vrome, of gunstgenoot, of heilige, of hoe je het ook zeggen wil. Dan komen de vragen. Wilt u nog wat zeggen over het onderscheid spreken vanuit de natuurlijke houding en spreken door de geest? Ja, ik heb u straks nogal een dramatisch voorbeeld genoemd, dat was van Petrus. Als u misschien denkt dat als je het maar zegt met de beste motieven, met de beste bedoelingen en uit liefde voor de Heer, dan is het altijd goed. Alleen Petrus zei iets met de hoogste motieven en met de beste bedoelingen en uit liefde tot de Heer. En toch was hij een instrument van Satan, dat is wel hard, hè. Maar het is nou echt het verschil tussen het natuurlijke en het geestelijke. Ik zeg niet tussen het vleeselijke en het geestelijke, want het vleeselijke, denk maar Galaten 5 en de werken van het vlees, dat is wel te herkennen. Dat zijn allemaal zondige dingen, die herken je meteen. Maar het natuurlijke is veel geraffineerder. Laten we een paar voorbeelden geven die dat misschien duidelijk maken. Wij denken nogal gauw, Jan is iemand die toch duidelijk van leiderstalenten blijk geeft. Dat kun je ook wel zien, want hij is manager van een bankfiliaal. Die jongen komt ook trouw in de kerk. Nou, wat wil je nou nog meer? We maken hem oudste of ouderling. Voelt u wat ik bedoel? Het is fijn dat hij leiderskwaliteit heeft, want dat is wel heel belangrijk voor een oudste of ouderling. Het is fijn dat hij meelevend is, dat is ook heel mooi. Maar is dit voldoende kwalificatie om hem tot ouderling te maken? Hij moet bijvoorbeeld een gelovig gebed kunnen bidden, waardoor zieken gezond worden, zegt Jacobus 5. Nou, ik denk dat dat heel wat oudsten en ouderlingen zal ontmoedigen om voor die job in aanmerking te komen. We zeggen dat niet mee, anders krijg je helemaal geen ouderlingen. Dat is al moeilijk genoeg. Dat is 1 ding. Nog een voorbeeld. Piet kan heel aardig zijn woordje doen. En hij heeft ook heel veel bijbelkennis. En hij is ook erg meelevend. Weet je wat, we maken hem tot prediker. Ik weet wel, sommige kerken gaat het niet zo makkelijk. Dan moet je toch wel een lange opleiding hebben. Maar zelfs daar hebben ze artikel 8 op singuliere gaven. En 1 keer in de 100 jaar wordt er ook gebruik van gemaakt. Dus het kan ook langs de kortere weg. Maar is dat voldoende? Trouwens, al gaat hij naar die theologische opleidingen. Ik ben in mijn leven op heel wat theologische opleidingen geweest. Evangelisch en reformatorisch. Ik heb vaak colleges gegeven, lezingen gehouden in allerlei landen. En op verreweg de meeste daarvan heb ik dit grote bezwaar. Ze pompen die arme hoofdjes vol met theologische kennis. En denken dan dat ze op de gemeente kunnen worden losgelaten. In plaats van die jonge mensen te trainen in discipelschap. Ze krijgen colleges over homiletiek. Over hoe je een preek in elkaar moet zetten. Maar niet hoe je de stilte met God moet opzoeken om daar de stem van God te horen om te vragen wat de gemeente nodig heeft. Ze krijgen colleges in ethiek. In de christelijke levensstijl. Maar ze krijgen niet een mentor om de jonge mensen te helpen te groeien in een persoonlijke christelijke levensstijl. Ze krijgen colleges in pastorale, in de praktische theologie, onder andere liturgie. Maar ze leren niet, vooral in het persoonlijke omgang met een mentor, hoe ze echt ook in hun eigen stille tijd aanbidders kunnen worden. Moet ik nog doorgaan? Ze krijgen college in pastorale theologie. En we denken de gemeente ook al gaat, als iemand een beetje goed luisteren kan en heeft wat empathisch vermogen, dan is hij een prima lid van ons pastorale team. Dat is nou precies wat ik bedoel met het natuurlijke. Wat daaraan ontbreekt, dat mag u dan zelf maar eens invullen en over nadenken. Want wij zijn vaak zo geoefend in dat soort natuurlijk denken. En dat begint aan de theologische faculteiten. Ik spreek nog wel eens wat studenten van de Evangelische Hogeschool als ze aan die theologische faculteiten terechtkomen. En dan zeg ik, en hoe is het daar? Ik zeg, hoe is het met persoonlijke discipelschaptraining? Ja, zei er pas één, ik heb het bij ons dus nagevraagd, maar er was geen geld voor. Echt waar, dat is historisch. Het is nog niet zo lang geleden gebeurd. Die jongen was dus zo aardig om het zelf naar voren te brengen, want hij had op de EH gezeten en dan had hij een tutor gehad of een mentor die hem het hele jaar begeleid heeft. En als ze ergens geestelijk van groeien, is het persoonlijke omgang met een mentor. Maar in verreweg de meeste theologische opleidingen die je kent in binnen- en buitenland, gaat het om theologische kennis en theologische kennis. Gaat het om examens en cijfers. En als je problemen hebt, dan vinden ze het al heel geweldig dat er iemand is waar ze zich kunnen vervoeren. Maar als ze nou geen problemen hebben, maar jij ziet wel problemen bij hen. Nou ja. Er zijn maar heel weinig uitzonderingen die ik beleefd heb. En dat geldt in de evangelische wereld net zo hoor. Het maakt niet uit of dat reformatorisch of evangelisch is. We geven ze een natuurlijke opleiding. Maar we leren ze niet naar de stem van de Heer te luisteren. We leren ze niet die inhoud. Ja, we leren ze Psalm 16 te exegetiseren vanuit het Hebreeuws. Begrijpt u wat ik bedoel steeds? En dat is echt waar hoor. Dat knijpt mijn hart samen als ik dat zie. En men ziet die nood ook niet. Men ziet ook de behoefte niet. En als die behoefte gezien wordt, dan is er geen geld voor. Want andere dingen vinden wij belangrijker. Dat is een voorbeeld van het natuurlijke ten opzichte van het geestelijke. Laat ik het daar maar bij laten. U stelt aan het begin van de lezing dat deze hele psalm door de Heer Jezus in de mond genomen kan worden. Dit is een keuze, maar David is toch de dichter. Wat blijft er dan van hem over? Wat blijft er van hem over? We hebben gelezen in het boek Handelingen, hij is een profeet. Ik bedoel, zijn zat mensen ook in onze cultuur die prachtige christelijke gedichten maken. Waar je je petje voor af kunt nemen. En daar heb ik grote respect voor. Maar David steekt met kop en schouders boven hen uit. Want hij is niet zomaar een dichter, een vroom gedicht die hier wat persoonlijke ervaringen opschrijft. Hij is, zoals het boek Handelingen zegt, een profeet. Hij schrijft ver boven zichzelf uit. Zoals in 1 Petrus 1 staat, hij schrijft over dingen waarbij hij zich afvraagt, waar heb ik het zelf over? Dat is mooi, hè? Soms wisten ze zelf niet waar ze het over hadden. Ze dachten, waar heeft dit betrekking op? Maar ze moesten het maar gewoon doorgeven, want dat had de Heer ze zo geschonken. Maar ze begrepen er zelf de draagwijd niet van. En dat deed hij. En later kwam het eruit. Toen bleek dat het precies vervuld werd in de Heer Jezus. En dat gebeurt nog. Als je een beetje dichterstalent hebt en je hebt een beetje bijbelkennis, kan iedereen in het natuurlijke een dichter worden van vrome gedichten. Maar een profeet is iemand die naar je toe komt en die zegt, ik weet niet waarom ik dit tegen je moet zeggen, maar de Heer dringt me, dus ik zeg het maar. En die ander zegt, hoe is het mogelijk? Dat is precies wat ik nodig heb. Dat is het verschil tussen een gedicht uit het natuurlijke of de stem van de Heer. Waarbij een man of een vrouw bereidwillig vindt om het woord van de Heer door te geven. Nou, zo kun je doorgaan. Zo kun je doorgaan. Dus er blijft er heel wat van hem over. Hij is zelfs ver boven een gewone dichter verheven, want hij is een profeet. In Psalm 16 vers 10 staat, gij zult mij in de hel niet verlaten. Maar Jezus Christus was toch wel verlaten door zijn vader aan het kruis. Wel, om te beginnen is het heel jammer dat de hooggeprezen Statenvertaling, laat ik dan maar een dikker woord zetten onder hooggeprezen, af en toe heel belangrijke punten ernaast zit. En dat is onder andere bij de weergave van het Hebreeuwse woord Sheol door het woord hel. Het Nieuwe Testament precies hetzelfde waar het woord Hades, het Griekse woord Hades, wordt weergegeven door hel. In de MBG-vertaling is dat gelukkig gecorrigeerd en in alle moderne vertalingen. Maar in die oude vertalingen uit de begintijd van de reformatie staat daar hel. Maar het gaat niet om de hel. De hel is de plaats waar de goddelozen heen verwezen worden. Sheol betekent in de eerste plaats heel gewoon graf. Je ziet het hier ook, het staat parallel met het woord groeven. Je kunt bijna overal wel Sheol weergeven, niet met hel, maar graf. En elk mens komt in het graf die sterft, of die een ongelovige of een ongelovig is. Daarom zeggen ook gelovigen dat ze neerdalen in de Sheol. Ik weet nog niet in mijn hoofd wat de Statenvertaling daarvan bakt. Als de gelovige neerdaalt in de Sheol, dan kun je toch moeilijk vertalen hel. Dus het is al heel inconsequent. Vertalen ze misschien met het graf of met de groeven, dat weet ik niet, maar het is dezelfde plaats. Sheol is de plaats waar de mens heen gaat als hij sterft. Dat kan het graf zijn. En heel enkele keer is het meer dan het graf. Dat zie je duidelijk in Jesaja 14. Dan gaan de schimmen van het dodenrijk komen de koning van Babel begroeten. En dan krijgt dat al echt de betekenis van onderwereld. Of het rijk van de doden. Dus en we geven het aan, ik geef dat goed weer. Het is moeilijk om het beter weer te geven. Maar zoals gezegd, heel vaak kan het gewoon graf betekenen. Maar zeker niet hel. En dat geldt ook voor het Nieuwtestamentische woord. Bovendien, wat betekent het dan? Gij zult mij in de hel niet verlaten. Heeft David dan ooit een tijdje doorgebracht in de hel? Heeft de Heer Jezus een tijdje doorgebracht in de hel? Ja, nu zit u al met de apostolische geloofsbelijdenis in de maag. Maar dat is gelukkig niet de Bijbel. Trouwens, dat zinnetje is er ook later bijgekomen en daar zitten we nou nog mee in de knoop. Nedergedaald ter helle. Wanneer was dat dan? De protestantse uitleggers maken ervan, en dat doet de vraagsteller blijkbaar ook, dat hij op het kruis de helse smarten heeft verdragen. Nou, dat is op zichzelf juist en op die manier kom je er weer mooi uit. Maar iedereen begrijpt wel dat dat natuurlijk niet de bedoeling van de apostolische geloofsbelijdenis is. Daar is het letterlijk neergedaald ter helle en niemand weet daar wat mee te beginnen. Want er staat nergens in de Bijbel, het is ook onjuist. Daaruit zie je dat zelfs zo'n oude, beproefde geloofsbelijdenis uiteindelijk toch maar een menselijk document is. En niet de Bijbel, want in de Bijbel staan dat soort dingen niet. Dus gij zult mij in de hel niet verlaten. Het idee dat David zulke woorden in zijn mond zou nemen. Ik neem aan dat u het goed geciteerd hebt. Het idee dat de Heer Jezus zulke woorden in de mond zou nemen. Maar nu wat anders. U zegt, de Heer Jezus was toch wel door zijn vader verlaten aan het kruis. Ik hoor dat heel vaak. En ik wil daar ook niet al te pietluttig over doen. En toch staat dat niet in de Bijbel. Er staat dat hij door God verlaten werd. En ga nou niet te snel zeggen ja maar. Luister, ik heb straks gezegd, er is een verschil tussen de relatie tussen de vader en de zoon. God de vader en God de zoon. Dat is wat anders dan de relatie tussen God in de hemel en de mens Jezus Christus op aarde. Ons probleem is natuurlijk dat de Heer Jezus beide was. Hij is waarachtig God. God de Zoon namelijk, en waarachtig mens. Maar dat mag je niet door elkaar gooien, alsof het een en hetzelfde is, alsof je dat door elkaar heen kunt gebruiken. Er was een mens hier op aarde die in gehoorzaamheid aan God zijn weg is gegaan. Volgende keer komt dat bij Psalm 22 vanzelf verder ter sprake. En die als mens zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 16, als hij op weg is naar het kruis, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Dat is heel wat anders. Ik durf te zeggen, en als u wenkbrauwen fronst, dan kan ik het ook niet helpen. Want dit is nog eenmaal het mysterie van die twee naturen in één persoon. Ik durf te zeggen dat de gemeenschap tussen de vader en de zoon geen seconde onderbroken is geweest. Maar dat de mens Jezus Christus door God verlaten was. En als u zegt, dat snap ik niet, dan ga ik naast u staan, want ik snap het ook niet. Maar het is altijd het veiligste om zo goed mogelijk de Bijbel na te spreken. Want dit is een van de grootste mysteries in de Bijbel. Dat op allerlei wijze tot misverstanden kan leiden. En ook tot onbijbelse uitspraken. Namelijk het mysterie van de twee naturen in de ene persoon. Waarachtig God en waarachtig mens. De kerk heeft er ook 3 eeuwen over gedaan om dat uit te vogelen. Want alle denkbare dwaalleringen waren al de revue gepasseerd. Doordat op het concilie van Chalcedon het zo werd uitgesproken. Vere homo, vere deus. Waarachtig mens, waarachtig God. En een betere formule is nog niet bedacht. 2 naturen in 1 persoon. Dus zeg liever, hij was verlaten door God. Ja. En dat betekent, het mag u best zo zeggen, staat nergens zo in de Bijbel. Maar ik zou niet weten waarom je dat niet zou kunnen zeggen. Dat hij daar de helse smarten heeft verdragen. Maar daarover gaat het niet in Psalm 16. Psalm 16 gaat over de opstanding. Dat wil zeggen, hij is in het dodenrijk neergedaald, in het graf neergedaald, in de Sheol, in de Hades. Maar God heeft hem daar niet overgelaten. God heeft hem daar niet prijsgegeven. God heeft hem daar niet in de steek gelaten. Op de 3e dag is hij uit het graf, uit de Sheol, uit de Hades teruggekeerd. Dat is de opstanding. Dus het gaat niet over de helse smarten van de Heer Jezus op het kruis. Het gaat erom dat hij in de dood is gegaan en uit de dood weer is opgestaan. Dat maken Handelingen 2 en Handelingen 13 duidelijk. Nou, en daarmee is ook de laatste vraag beantwoord. Wat houdt het dodenrijk uit vers 10 precies in? Dus, is er nog tijd voor een enkele mondelinge vraag als u dat wilt?
Er komt een opmerking uit de zaal.
Ja.
Van een dame naar aanleiding van Psalm 139 vers 8. Waar staat, maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zijt daar. Ze denkt aan de Noord-Koreaanse gevangenen, die ook als het ware door een hel gaan. En ze zegt, Jezus is daar dan ook.
Ja, als u zegt hel, dat hebt u gelijk aan. Maar dan gebruikt u dat als beeldspraak. Dat is natuurlijk niet letterlijk de hel. Die mensen maken helse smarten door en in die helse smarten is Christus bij hen. Dat is waar. Precies, in Psalm 139. Waar ik ook heen ga, zelfs in het dodenrijk, laat u me nog niet los. Bent u nog bij me. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de alomtegenwoordigheid van God. Toch tegelijkertijd, ondanks die, dat is ook maar weer één aspect, hè, God is alomtegenwoordig. Tegelijkertijd vind je ook voorbeelden in de Bijbel dat of de gelovigen of zelfs de ongelovigen het zo ervaren dat God ver af is. Ook daar zie je weer, je kunt het nooit op één uitdrukking vastpinnen. God is er altijd overal, dus hij is altijd onmiddellijk in de nabijheid. Maar het is even authentiek dat gelovigen vaak hem ervaren als ver weg. En dat ook God ook zegt, ik houd mij verborgen voor jullie. Dus alomtegenwoordig, dat is één zijde. De andere zijde is de geloofservaring van het feit dat God soms ver weg is, zich verborgen houdt, alsof hij op een afstand is. Psalm 139 laat het eerste zien. Waar ik ook heen ga, ik kan God nooit ontlopen, want hij is er al voordat ik er kom. Wie nog? Oh, kijk nou, alle kanten komen de vingers. Wacht, we beginnen achteraan, dat is een dame namelijk, die hebben we hier voorrang.
Een vraag uit de zaal. U zei, Jezus is 3 dagen dood geweest en 3e dagen weer opgestaan. Maar waar was hij dan toen hij dood was?
In de Sheol, in de Hades. En in het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Sheol of Hades, dat is in eerste instantie gewoon de aanduiding voor het graf. Ze legden hem in het graf. Johannes 19 zegt zelfs niet alleen het lichaam van Jezus, maar ze legden Jezus in het graf. Dus als je zegt waar was hij, dan moet je 2 antwoorden geven naast elkaar. Dat is ook weer zoiets mysterieus. Je moet zeggen hij was in het graf. Je kunt ook zeggen hij was in het paradijs. Beide waar. Precies, onze gelovigen zijn ook in het graf en ze zijn ook in het paradijs. Precies net zo. Dan iets verder naar voren zag ik een vinger. U.
Opmerking uit de zaal. Naar aanleiding van Psalm 22, het waarom, lama.
Ja.
Ik heb eens gelezen dat daar letterlijk vertaald staat tot wat. Dus niet meer waarom was dat, maar waar leidde dat toe?
Ja, maar dat soort gekunstel, om u eerlijk te zeggen, hou ik niet zo van. Lama is het hele gewone Hebreeuwse woord waarom. Voor waarom. Het vraagt naar de. In het Nederlands in waarom heb je dat ook. Waarom gebeurt iets? Dat kan een vragen zijn naar de oorzaak. Het kan ook vragen zijn naar het doel. Meestal zeggen we dan waartoe. Als u dus precies over zou willen lezen waartoe, want dat is dan hetzelfde als dat tot wat, dan zit dat er zeker in opgesloten. Waartoe hebt gij mij verlaten? Maar als de Heer Jezus zegt, maar ik ga verder niks over praten, want dat doen we de volgende keer, dan heb ik niks meer te zeggen. In Psalm 4, dan zegt hij, maar gij zijt heilig. Dan geeft dat ook de reden aan. Waarom hebt gij mij verlaten? Juist omdat God heilig was. En omdat de Heer Jezus tot zonde was gemaakt. Dus het is, u hebt natuurlijk gemerkt, de lamed betekent tot of voor. En ma betekent wat. Dus u hebt op zichzelf gelijk, maar het is het gewone woord voor waarom. Zowel voor het vragen naar de oorzaak als naar het vragen naar het doel van iets. Nog dichterbij zag ik een vraag.
Opmerking uit de zaal. U zei lofprijs monotoon, dan in slaap vallen.
Oh, ja, monotoon omdat ik zo achter elkaar zei. Ja, whatever.
Toen kwam bij mij gelijk, hij geeft het zijn beminden als in de slaap.
Ja.
Op het moment dat je je lofprijs hebt gedaan, kan hij de slaap geven om het daarin door te werken.
Nou, dat is een mooie gedachte. Ja. Kijk, er zit ook een hele simpele zaak achter. Wij slapen soms niet. Er kunnen ook heel puur lichamelijke oorzaken zijn. En dan gaat het niet zo makkelijk hoor. Ik wil dus niet suggereren, doen allemaal net zo vroom als ik. En dan gaat het vanzelf. Soms is het natuurlijk een beetje complexer met slapeloosheid. Maar bij mij is het zo. Ik ben een gezonde slaper. Als ik niet slaap, dan zit ik over iets te puzzelen en te piekeren. En dat kun je het beste vermijden door over iets anders na te denken. Ja? Wat ook goed helpt is Psalm 103 opzeggen. Maar ja, dan moet je dan wel eens uit je hoofd kunnen. En trouwens ben je ook weer aan het loven. Loof de Heer in mijn ziel. En al wat in mij is zijn heilige naam. Dat is ook mooi. Maar richt je gedachten op iets goeds, op iets positiefs. En kom weg van dat getop en dat gepieker. Dat tot niets leidt dan tot slapeloosheid. Ja.
Vraag uit de zaal. In vers 10 staat dat uw heilige de bederving niet zien zal.
Ja.
Betekent dat ook voor de heiligen?
Nee, dat betekent het niet. Kijk, wij hebben uiteindelijk ook de belofte van de opstanding. Maar we hebben niet de belofte dat tussen het sterven en de opstanding ons vlees geen ontbinding zal zien. En de naakte feiten, die bewijzen dat ook, dat het niet gebeurt. Maar hier gaat het dus om iets heel speciaals. Dit is een bijzondere belofte. Je ziet het zelfs bij Lazarus in Johannes 11. Dat Martha zegt, en dat zal ze wel niet gezegd hebben op grond van algemene ervaring, maar ook omdat het op dat moment een realiteit was. Heer, hij riekt al in het oosten, in de warmte. Dan moet je die steen maar beter niet van dit graf afhalen na 4 dagen. Dat is niet gezond. Dat is een normale realiteit. Lichamen gaan al gauw in ontbinding over. Professor Gunning uit de 19e eeuw had zelfs in zijn testament laten zetten: men gelieve mij dan pas te begraven als mijn lichaam tot ontbinding is overgegaan. Vermoedelijk was hij doodsbenauwd dat hij levend begraven zou worden. Het lijkt mij ook een onaangename gedachte. Dus hij zei: pas als ik in ontbinding ben overgegaan, mogen jullie me pas begraven. En dat is ook de reden waarom in Nederland er een aantal dagen overheen moet gaan. Het is de normale zaak dat lichamen in ontbindingen overgaan. Maar dat was niet het geval bij het lichaam van de Heer Jezus. Dat is het verschil. Want hij werd begraven met het oog op de opstanding. Wij ook, maar bij ons zit er een lange tijd tussen. Bij hem niet. Dus in die zin geloof ik ook letterlijk dat zijn lichaam niet tot ontbindingen overging. Het lag daar zo vredig als, was het net ingeslapen. Ja, dat was het verschil. Kijk, bij Lazarus is bovendien dit verschil. Lazarus is later weer gestorven. Dat is, vaak wordt dat niet gezien. Pinchas Lapide, een bekende Joodse rabbijn, professor in het Nieuwe Testament, die wist dus echt wel veel van het Nieuwe Testament af, maar hij was een orthodoxe Jood. En dus ontbrak hem het licht van de Heilige Geest op het Nieuwe Testament. En af en toe zegt hij voor een professor ook de meest wonderbaarlijke domme dingen. Zo zegt hij, Paulus zegt dat Christus de eersteling is van hen die ontslapen zijn. Hij zegt, Paulus vergist zich. Want voor Paulus was ook al Lazarus opgewekt en het dochtertje van Jairus en de jongeling erna in. Dan denk je, nou, elke zonderschoolkid die kon hem al verbeteren op dat punt. Merkwaardig is dat. Maar dat is nou typisch voor zo'n geleerde professor het ontbreken van het licht van de Heilige Geest. Want dan had hij onmiddellijk kunnen bedenken dat die eerste 3 die we net noemden in de evangeliën weer alsnog gestorven zijn. Want zij werden opgewekt en keerden terug in hun gewone lichaam, in dat sterfelijke lichaam. Die zijn dus 2 keer gestorven. Maar de Heer Jezus, maar dat ziet hij ook niet van Christus. Hij gelooft wel dat Jezus is opgestaan. Dat is al merkwaardig genoeg voor een orthodoxe Jood. Die Jezus niet als Messias wil erkennen. Maar die wel geloofde dat hij opstond uit de doden. Hij zegt, daar kunnen we niet omheen. Maar hij begreep het niet. Want hij dacht dat Jezus net als die andere 3 gewoon terugkeerde in zijn sterfelijk lichaam. En dus later op een bepaald moment alsnog gestorven moet zijn. Maar dat zijn, hoe kwam ik daar nou eigenlijk bij? Wat vroeg u? Soms weet je na verloop van tijd niet meer wat de vraag was. Over dat ontbinding zien, ja. Maar bij Lazarus, bij die andere 3 is dus grote verschil dat ze ook terugkeerden in het sterfelijk lichaam. Daar ging het om. Dat was allemaal een natuurlijk proces. Bij de Heer Jezus ging het erom dat hij zou terugkeren in een opstandingslichaam dat van een totaal andere orde is. En hij was daarin de absolute eersteling. Vandaar dat hij na zijn opstanding aan de ene kant wel kon eten en drinken. Heeft dat ook voorgedaan. En tegelijkertijd was het een lichaam waarmee hij de kamer binnenkwam terwijl de deuren en ramen gesloten waren. Hij verscheen aan zijn discipelen. Hij verkeerde niet met hen op dezelfde wijze als voor die tijd. Het was als het ware vanuit de opstandingswereld dat hij tot hen kwam. Nou, bij Lazarus en de andere 2 was dat niet het geval.
Opmerking uit de zaal. Maar die graven dan, die bij de opstanding opengingen?
Oh, een moeilijke vraag. Matthäus 26, die 3 versen over de heiligen die opstonden nadat de Heer Jezus was gestorven. En die verschenen na zijn opwekking. Weet u wat zo moeilijk is? Omdat ik alleen ook maar die 3 versen heb, net als u. Verder weten we er niks van. Er is een hoop over gespeculeerd, daar doen wij natuurlijk niet aan mee. Maar we weten niet meer over die heiligen die zijn opgewekt en uit de graven zijn opgestaan dan daar in die 3 versen staat. Dus u kunt me ook niet vragen of ik u meer informatie wil geven dan daar in die 3 versen staat. Dat is alles wat we weten. Het is een geheimzinnige passage, er is veel over gefantaseerd en dat leidt allemaal tot niets. Nou, u had meer willen horen, maar ja, het zit er niet in.
Een vraag uit de zaal. We lezen vaak over de rechterhand van God.
Ja.
Waarom altijd de rechterhand? En wat doet God met de linkerhand?
Ja, schrijf je rechts? Want meestal is het een vraag van linkshandigen, die voelen zich een beetje gediscrimineerd. De rechterhand in de Bijbel is positief. Dat vind je ook in een heleboel talen terug. Rechts is een positief woord. Denk maar wat recht is en wat tegenover wat krom is. In het Latijn is links sinister. Nou, je weet wat dat betekent. Dat is een negatieve klank. Benjamin is de zoon van de rechterhand. De prediker zegt, de geest van de wijze gaat naar rechts. Dat betekent dus niet dat je per se VVD moet stemmen. Daar heeft het niks mee te maken. En de geest van de dwaas gaat naar links. Dat heet links is, staat altijd voor het negatieve. Rechts staat voor het positieve. Misschien heeft het wel samen, hangt dat wel samen met de Joodse oriëntatie. Oriëntatie, oriënt, heeft te maken met de opgang van de zon. Als je naar de zon kijkt, dan is je linkerhand het noorden waar de zon nooit staat. De rechterhand, dan ben je in het volle licht. Maar goed, wat het ook mogen zijn. De rechterhand is dus een heel positieve uitdrukking. Daarom zegt in Psalm 110 God ook tot de Messias, zet u aan mijn rechterhand, dat is een ereplaats. De rechterhand is de hand van Gods kracht. De linkerhand heeft dus een negatieve betekenis. Niet altijd, van de week had ik het, nee, dat was gisteravond zelfs. Over Matthäus 20, op een andere plek, waar de twee zonen van Zebedeus vragen, mogen we aan uw rechter en linkerhand zitten? Dat waren natuurlijk twee ereplaatsen, maar de rechterhand is daarbij verder te verkiezen boven de linkerzijde. Dus de rechterhand, rechts in het algemeen, is positief, links is negatief. Denk maar aan het woord, dat is geen grapje, dat is echt in het Nederlands zo, het woord link is negatief. Daarvan is links afgeleid. Recht is positief. En dat is waar rechts van afgeleid is. Dus in heel veel talen hoor je dat. Links is negatief. Dat is wat link is.
Een opmerking uit de zaal. Een dame zegt, ik kom nog even terug op het waarom en waartoe. 9 jaar geleden is mijn man overleden. Mm. Ik denk vaak aan het waarom. Maar ik moet ook vaak denken aan het waartoe.
Dat is waar. In veel gevallen kunnen wij het waarom niet beantwoorden. In veel gevallen trouwens het waartoe ook niet. Maar de heer Jezus die draait dat ook zo om, dat is mijn laatste voorbeeld in Johannes 9. De discipelen wilden weten waarom is die man blind geboren. Dat wil zeggen, wat is de oorzaak? Zou het soms zonde zijn? Zou hij gezondigd hebben? Dat moet dan al in de moederschoot geboren zijn, gebeurd zijn, want hij is blind geboren. Of zouden zijn ouders gezondigd hebben? En dan draait de heer Jezus dat ook om. Van een waarom vraag maakt hij tot een waartoe vraag. Hij zei, nee, het gaat er niet om wat de oorzaak is, het gaat om wat het doel is. Namelijk opdat de werken Gods in hem openbaar zouden worden. Dat is mooi. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting.